avond, gemeenteleden, gasten en allen die de dienst thuis beluisteren. U bent allen van harte welkom in deze dienst waarin voor zal gaan dominee op het Hof. Volgende week hoopt dominee Hof uit Renen voor te gaan. Onze organist in deze dienst is Zacharias Vieringa. En de collecte is bestemd voor het kerkenwerk in Tjuchem. Ons aanmaatlied is 9b. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst. Oh, ik dacht 9b. Wat is dat dan?
930.
Oh, ja. Oké. Ik vind het duidelijk in het geval.
930. Oh, ja.
Oh.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor u en vrede van Hem die er is, die er was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Aan Hem die ons heeft liefgehad, die ons van onze zonde heeft gereinigd door zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Aan Hem zij de eer en de glorie voor eeuwig. Amen. Hoe leidt God ons leven? Hoe zorgt God eigenlijk voor ons? Dat is de vraag waar we het vanavond over gaan hebben. Hoe zorgt God eigenlijk voor ons? Dat doen we in de serie vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een geloofsbelijdenis die een van de fundamenten van onze kerk in Nederland is. Geschreven in 1561 door dominee de Bray. En al eeuwenlang door de kerk in Nederland erkend is of herkend is als woorden waarin ons geloof beleden wordt. En wat op allerlei momenten herhaald is. En vandaar dat we daar ook hier mee bezig zijn in Tjuchem. Elke keer een of meerdere artikelen en vanavond artikel 13, over hoe God voorziet in wat we nodig hebben, hoe God zorgt. En daarom zingen we nu ook Psalm 103, couplet 5, 6 en 7, over God die zorgt als een liefdevolle vader. samen bidden om de Heilige Geest. Hier zijn we, Heere God. U bent eeuwig en u kent ons wel. Wij tijdelijke mensen, vergankelijk, stof, als een bloem die het ene moment opbloeit in de zon en een ander moment weggevaagd door de wind. Zo kwetsbaar zijn wij, een van de vele miljarden mensjes op deze aarde, in dat immense heelal, de aarde een heel klein bolletje, en dan u. Zo groot, ontzagwekkend, heilig, de schepper van hemel en aarde. Maar dank u wel dat u ons de woorden op de mond legt en in het hart legt om te zingen van u als een hemelse vader die goed is en die liefdevol is, die niet ver weg ergens in een uithoek van de eeuwigheid blijft steken, maar u die zo dichtbij gekomen bent, in uw Zoon Jezus Christus, en door uw Heilige Geest zelfs in ons wilt wonen, zodat wij, sterfelijke mensen, met u, de eeuwige Schepper, verbonden, verzoend mogen worden. Wij prijzen u op deze zondagavond en we danken u dat ons bestaan dus niet zinloos is, of per ongeluk, of toevallig onderworpen aan het noodlot, maar dat we schepselen van u zijn. En wij zoeken dan ook geborgenheid bij u, veilig in uw handen. Wat de toekomst ook brengen mogen, dat ons uw hand, de hand van de Heere, zal leiden. Dat zongen we en dat bidden we, God, dat u ons helpt om in dat vertrouwen te leven, om u beter te leren kennen, beter te leren vertrouwen, want u bent goed, wij vaak niet. U bent liefdevol, wij vaak niet. Maar vorm ons, zodat we steeds meer op u gaan lijken en leven gaan zoals we bedoeld zijn. Wij zijn hier niet toevallig. U hebt het beste met ons voor. Dank u wel. U hebt het beste met Tjuchem voor. We bidden u voor heel het dorp, voor alle inwoners, dat iedereen het mag ontdekken, dat u een goede vader bent. Zo anders vaak dan aardse vaders die hun gebreken hebben en soms ook hele nare dingen kunnen doen. Maar u bent een hemelse vader, een goede vader. Wij danken u en prijzen u en we bidden dat u ons leert leven als uw kinderen. Zegen daarvoor de verkondiging vanavond, het lezen uit uw woord, het zingen van de liederen en ook het geven van onze gaven en ons bidden dat het tot eer is van u, dat het tot opbouw is van uw koninkrijk, uw kerk en dat het ook ons persoonlijk vormt. Dat u als schepper ons herschept, opnieuw schept, vernieuwt en leven laat tot eer van u. Laat het zo zijn, een goede dienst. In Jezus' naam. Amen. Het thema vanavond dus, hoe zorgt God voor ons? In de preek komen nog een aantal bijbelteksten aan de orde, maar nu alvast als eerste een korte evangelielezing uit Matteüs 10, vers 28 tot en met 33. Kernachtige woorden van Jezus over hoe hij zorgt voor ons. Matteüs 10 vanaf vers 28. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor hem met een hoofdletter die beide ziel en lichaam kan laten omkomen in de Gehenna. Wat kosten 2 musjes? Zo goed als niets. Maar er valt er niet 1 dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Dit is het woord van God. Gelukkig die naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Amen. Voor de verkondiging zingen we nog een lied, 905. 905. Wie zich door God alleen laat leiden. geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Heeft God ons in de steek gelaten? Die vraag kan je soms zomaar kruiven. Als je moeite ondervindt in je leven, iets moeilijks meemaakt. Als je ergens niet uitkomt en vastloopt of misschien wel teleurgesteld bent in je familie of in de kerk of in wat ook. Heeft God ons in de steek gelaten? En als je die vraag zelf al niet hebt, dan zijn het wel andere mensen die hem aan ons stellen. De kerk en het christelijk geloof. Is dat inmiddels niet achterhaald? Ouderwets? Wie gelooft dat nu nog? Wie gaat er nu nog naar de kerk? Wat merk je nu eigenlijk van God? Als hij echt zou bestaan, dan had hij toch wel een stokje ervoor gestoken. Met al die oorlogen. Dan zou hij daar toch wel wat aan doen. Het onrecht in deze wereld. Dan gaan we er maar even aan voorbij dat niet God die oorlogen begint, maar de mensen. Maar het is natuurlijk wel een vraag. Waarom doet God daar dan niks aan? Althans, zo lijkt het. Waarom grijpt God nou nog steeds niet in? En in die zin begrijpen we ook als christenen, denk ik, wel die vraag best wel goed. Die vraag aan God. Heeft God ons soms in de steek gelaten? Is die in slaap gevallen? Is die ons vergeten? Dat is ergens wel een terechte vraag die we dus ook niet al te gemakkelijk van tafel moeten vegen. Zo van, dat mag je niet vragen, want nou, als we echt geloven dat God betrokken is bij ons leven, hoe kan het dan dat er nog zoveel narigheid is in deze wereld? Dat spoort toch niet? Dat is heel terecht dat die vraag oproept. God die hemels is en goed, en dan deze aarde waar zoveel niet goed is. Terecht dus dat moeilijke vragen oproept die we niet te makkelijk van tafel moeten vegen. Die vragen horen we namelijk ook in de Bijbel zelf. In de psalmen, in het boek Job, op een indrukwekkende manier en ook in andere gedeelten. Laten we niet te bang zijn voor die vragen, maar laten we liever eerlijk zijn over die vragen. Want juist door dat eerlijk bij ons binnen te laten komen, dat het niet klopt in deze wereld, dat het nog niet de hemel op aarde is. Juist dat kan ons veel leren. Want zoals het nu gaat in deze wereld, dat volken elkaar uitmoorden, dat mensen ziek worden, sterven, dat is toch niet hoe God zijn schepping bedoeld heeft? Nee, inderdaad, dat is niet hoe God de schepping bedoeld heeft. God wil niet dat mensen ziek worden, dat mensen sterven. God wil niet dat mensen oorlog voeren. Maar toch merken we allemaal, hoef het nieuws maar aan te zetten, of in onze eigen omgeving merken we het, gebeurt wel. Niet vreemd dus dat vragen oproept. Hoe dan? Hoe zorgt God voor ons? En hoe kunnen wij daar als mensen, die natuurlijk maar een heel klein beetje van God snappen, hoe kunnen wij daar nu op een goede manier mee proberen om te gaan? Dat is de vraag waar we het vanavond over hebben. En daarbij wil ik niet al te grote en stellige woorden gebruiken, maar ik hoop dat u ook met me meevoelt dat we hier samen ook in zoeken als mensen die te maken hebben met het lijden en die weten wat er speelt in deze wereld. En tegelijk ook als mensen die wel geloven dat God ons juist hierin iets te zeggen heeft. We geloven dat God ons niet in de steek heeft gelaten. Maar hoe zorgt hij dan wel voor ons vandaag de dag? En daarbij luisteren we dus naar artikel 13, die u op het blad ook mee kunt lezen, uit de Nederlandse geloofsbelijdenis in 1618, 1619 op de Dordtse Synode vastgesteld als geloofsbelijdenis, een van de geloofsbelijdenissen van onze kerk. En we lezen eerst even het eerste stukje daarvan. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, daar hebben we het vorige keer over gehad, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval, of het lot heeft prijsgegeven. Tot zover even, straks lezen we wel verder. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten of aan het toeval of aan het lot heeft prijsgegeven. We geloven dus niet dat God de schepping in de steek heeft gelaten. En dat doet denken aan woorden uit Psalm 138, die vaak ook aan het begin van een kerkdienst kunnen klinken. Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. God heeft ons dus niet losgelaten. In tegenstelling tot wat sommige mensen wel denken of beweren. Die doen het dan net voorkomen alsof God de aarde als een soort robot, als een soort AI misschien, kunstmatige intelligentie heeft gemaakt. En vervolgens, hè, zoals hij een schip gebouwd heeft, het schip te water laat. En dan zegt, goeie vaart en zoek het zelf maar uit. Beeld van een uurwerk wordt ook wel gebruikt. God heeft de klok opgedraaid en vervolgens laat hij hem aflopen en kijkt hij er niet meer naar om. Dat geloven wij niet. Dat God ons in de steek heeft gelaten. En ons maar aan het noodlot over heeft gegeven. Maar dat is denk ik wel wat veel mensen in onze samenleving geloven. Hoe mensen naar de wereld kijken. Als een toevallige samenloop van omstandigheden, waarin door een oerknal of op wat voor manier dan ook, door een evolutionair proces vervolgens heel toevallig van alles ontstaan is, waar wij ons nu mee moeten zien te redden. En waarvan de mensen zich dan ook afvragen wat de zin eigenlijk van ons bestaan is, als dat allemaal maar toevallig is. Of sommige mensen hebben zelfs de conclusie al getrokken dat het leven zinloos is. En dan proberen ze nog maar het beste ervan te maken, een feestje te bouwen, want we gaan toch allemaal dood en dan is het voorbij. Is dat het leven, een noodlottige toevalligheid? Nou, als christen mogen we dat dus anders zien. Geloven we, weten we dat het zo niet is. God laat niet los wat zijn hand begonnen heeft. Hij laat zijn schepping, zijn mens, ons, gelukkig niet los. Een tekst waarin dat heel duidelijk klinkt is Hebreeën 1 vers 3. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Dus het feit dat wij leven, dat deze schepping functioneert, hè, met al die natuurwetten en waterkringlopen en noem maar op. Je kunt in de wetenschap je erin verdiepen en je verwonderen over hoe knap God dat allemaal in elkaar heeft gezet. Dat wordt gedragen door Gods woord. Gods spreken bij de schepping was dus niet alleen scheppend. Hij sprak, laat er licht zijn en er was licht. Maar het is ook een dragend woord. God blijft betrokken bij zijn schepping. Vandaar ook dat we door heel de Bijbel heen dat refrein steeds horen. Zijn woord bestaat in eeuwigheid. We zongen net Psalm 103, waarin dat ook klinkt. De mens die vergaat en allerlei andere dingen vergaan, maar het woord van onze God, zegt ook Petrus in zijn brief, houdt eeuwig stand. Gods woord draagt de schepping. Het woord Jezus Christus draagt ons. Wij bestaan dus bij de gratie van Gods woord. We lezen verder. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. En hier wordt het spannend. Want dan zeggen we dus, beleiden we dat er in deze wereld niets gebeurt buiten Gods beschikking, buiten Gods wil om. En dat kan ook zomaar verkeerd begrepen worden, alsof God dus ook het kwade heeft gemaakt. En vandaar ook denk ik dat er gelijk opvolgt, toch is God niet de auteur van de zonde. En heeft hij er ook geen schuld aan. En dit wordt misschien een beetje filosofisch, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, het kwaad gaat niet buiten God om. God weet ervan, God staat erboven, maar God is er niet verantwoordelijk voor. Het is niet Gods schuld dat er zoveel ellende is. God is niet de auteur van de zonde. Maar dat komt bij de duivel, bij de mensen ja, waar komt het vandaan? We weten het eigenlijk niet, maar we treffen het wel aan. Dat is een grote vraag waar ook in de middeleeuwen veel mensen, monniken en mensen zich mee bezighouden. Waar komt het kwaad vandaan? Een vraag waar we niet zomaar een antwoord op vinden. Maar er zijn wel twee grenzen waar we in ieder geval niet naartoe moeten. Aan de ene kant dus dat we niet zeggen dat het kwaad bij God vandaan komt. Dat God de auteur is van het kwaad. Dat misverstand kun je soms wel horen van mensen. Alsof God een soort sadist is die het er behagen in heeft om mensen te doden of zo. Nee, gelukkig niet. De Bijbel is er duidelijk over. Ezechiël 33 vers 11 zegt God: de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde. Ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. God wil niet doden. God wil juist dat we leven. Andere tekst, 1 Johannes 2 vers 16. Want alles wat in de wereld is, begeerte, inhaligheid, pronkzucht, zonde dus, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. God is dus niet de auteur van het kwaad. Maar het gaat ook niet helemaal buiten hem om. Het is ook niet zo, en dat is aan de andere kant dus het risico, dat er twee goden zijn. Een goede God en een kwade God. En dat die met elkaar aan het vechten zijn. En dat we nog maar af moeten wachten wie die gaat winnen. Dat was de gedachte van de Manicheërs. En een gedachte die je nog wel tegen kunt komen. Dan zouden we onderworpen zijn aan de machten die met elkaar strijden en niet weten hoe het afloopt. Maar godzijdank weten we wel hoe het afloopt. God overwint het kwade. Uiteindelijk. En dat is onze redding. Dat is het evangelie. Er gaat wel een hele strijd aan vooraf. Een strijd waar we misschien ook nog wel middenin zitten. Maar uiteindelijk overwint God toch het kwade. Nou, we gaan vanavond maar niet filosofisch uitpluizen waar het kwaad precies vandaan komt. Daar zullen we toch wel niet achterkomen. Maar wat we in ieder geval wel weten is dat het er is. We treffen het aan in onszelf, in de mensen om ons heen. En we hebben ermee te dealen. Hoe? Nou, door ermee naar God toe te gaan. En bij God is er verlossing van het kwaad te ontvangen. Hiermee zien we ook wel hoe beperkt wij eigenlijk zijn in ons denken en hoe beperkt ook onze blik is. Dat is dan ook wat verder in dat antwoord, of in dit artikel 13 ook gezegd wordt. In het eerste stukje ging het dus over Gods goedheid. En in het tweede stukje waar we nu verder lezen, gaat het dan ook over dat wij dat eigenlijk niet begrijpen, hoe het precies in elkaar zit. Ik lees verder in de tweede alinea. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En wat hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Maar we aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat we leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Kortom, God is veel groter en de wereld en het heelal dan wij kunnen bevatten. Dus laten wij ons maar, zoals hier zo mooi genoemd wordt, als leerlingen van Christus, ons maar houden aan het woord van God, aan de Heilige Schrift, aan wat er in de Bijbel geschreven staat. En wat staat er dan bijvoorbeeld in de Bijbel geschreven? Deuteronomium 29 vers 29. Wat verborgen is, behoort de Heer onze God toe. Wat openbaar is, komt ons toe. Dus wat verborgen is, hoeven we allemaal niet nieuwsgierig te gaan onderzoeken. Dat is aan God. Wat openbaar is, dat is duidelijk wat in de Bijbel staat. En dat is waar wij ons aan te houden hebben en aan te leven hebben. God is dus niet de auteur van het kwaad. Maar God kan het kwaad wel gebruiken ten goede. Niet altijd, soms is het kwade ook gewoon zinloos, lezen we in de Bijbel, dan is het nergens goed voor. En dat blijft het soms ook. En tegelijk kan God iets kwaads soms ook gebruiken voor iets goeds. Daarmee wordt dat kwade nog niet goed gepraat en blijft het kwaad. Maar kan God het wel gebruiken? Dat horen we wel in de Bijbel, dat God mensen straft. Dat doet hij dan niet als een sadist die graag mensen straft. Maar dan is dat als waarschuwing om mensen wakker te roepen. Om mensen tot inkeer te brengen. Een megafoon als het ware om mensen wakker te roepen. Dat er iets ergs gebeurt waardoor je aan het denken gezet wordt. In dat kader horen we teksten zoals Amos 3 vers 6. En wordt ooit een stad door onheil getroffen zonder toedoen van de Heer? Of Jesaja 45 vers 6 en 7. Ik ben de Heer. Er is geen ander die het licht vormt en het donker schept. Die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de Heer, die al deze dingen doet. Het gaat dus niet buiten God om. Een bekender beeld, denk ik, is het beeld wat Jezus gebruikt in Johannes 15 van de wijnbouwer. Als hij goed wil zorgen voor zijn druivenplant, dan moet hij hem snoeien. Snoeien is niet fijn. Snoeien doet pijn. Maar toch is het ergens goed voor. Zo kan God snoeien en toch iets goeds daarmee voor hebben. Jozef blikt zo bijvoorbeeld terug op zijn leven als hij door zijn broers verkocht is naar Egypte. En als hij dan terugblikt hoe het uiteindelijk verlopen is, zegt hij in Genesis 50 vers 20 tegen zijn broers. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft het ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Zo kan God dus het kwade gebruiken voor het goede. Een ander vers wat ons te denken mag geven. Jesaja 54 vers 8. Daar horen we God zeggen. In laaiende toorn verborg ik mijn gelaat voor je. Slechts een ogenblik. Maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde. Zegt de Heer die je vrijkoopt. Dit is een hele spannende, maar ook wel een hele kernachtige tekst waarin God uitlegt hoe hij is en hoe hij werkt. Hij zegt, ik kan wel een ogenblik boos op je zijn. Dat zegt hij tegen zijn volk Israël, hè, zoals je als ouders dat misschien ook wel eens bent op je kind. Dat je even boos bent, dat je je even verbergt. Maar zegt God, dat is maar voor een ogenblik dat ik boos op je ben. Laaiend. Maar ik zal me weer over je ontfermen, met liefde, gaat God dan verder, die eeuwig is. Dat is de verhouding hoe we het moeten zien. Een ogenblik kan God boos zijn, maar hij blijft niet boos. Zijn liefde, die blijft wel. Die is eeuwig. Gods toorn, een ogenblik. Zijn liefde, voor eeuwig. In die verhouding. Maar dat ogenblik kan in onze ervaring als mensen wel heel lang duren. Als je je keer op keer verlaten voelt van God, worstelt met het lijden, met de pijn. Zeker als we bedenken dat bij God 1000 jaar als 1 dag kan zijn. Dan kun je je soms jarenlang door God verlaten voelen. En herken je misschien wel die woorden die Jezus uit Psalm 22 aan het kruis smeekte. Mijn God, waarom verlaat u mij? Dan kan dat ogenblik een eeuwigheid voor je voelen. Maar hoor dan het evangelie, hoor dan het evangelie al uit Jesaja. Gods toorn duurt niet voor eeuwig. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En juist bij het kruis, bij de kruisiging van Jezus, we hebben Pasen gevierd, beseffen we misschien juist ook wel het antwoord op die vragen van ons daarin. Hoe Gods liefde en Gods toorn zich verhouden. Zoals we het vaak zeggen bij het heiligavondmaal. Jezus werd door God verlaten, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. In Christus zijn we met God verzoend. Jezus heeft het goed gemaakt voor ons. Wij mensen hadden het kwaad bedacht om Jezus te vermoorden. Maar juist zo heeft God dat kwade ten goede gekeerd door als offerlam zich te laten kruisigen en zo de wereld te redden. God maakt het kwade goed, zingen we met Psalm 121. Dan snappen wij het niet allemaal, het blijft voor ons onbegrijpelijk. En we moeten ook zeker het kwade niet goed gaan praten en ook niet God de schuld gaan geven van het kwade. Maar dan ontdekken we wel dat het kwade dus niet het laatste woord heeft. Maar dat God vroeg of laat het kwade zal overwinnen en dat zijn liefde overwint. Voor eeuwig. Nou, we hebben nu de eerste twee delen van het artikel gehad. En er volgt er nog één, het derde deel. Dus de eerste ging over Gods goedheid. De tweede over Gods onbegrijpelijkheid, zijn hoogheid. En de derde is dan de troost. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost. En dat is de leer van de voorzienigheid. En misschien wel goed om even toe te lichten. Ik heb heel lang gedacht dat het woord voorzienigheid betekende dat God van tevoren alles zag. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat God voorziet ergens in. Dus dat hij voorzieningen geeft. Dat hij zorgt. Daar gaat het over. Zoals we ook net zongen met lied 905 was dat. Hij is het zelf die ons voorziet. Wat ons ontbreekt, ontgaat hem niet. Deze leer geeft ons dus een onuitsprekelijke troost. Dat God zorgt, voorziet, zorgt voor zijn schepping. Wanneer we erdoor leren verstaan dat ons niets toevallig kan overkomen. Maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg. Terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd, want ze zijn alle geteld, ook niet één vogeltje op de aarde vallen kan, buiten de wil van onze vader. Hierop verlaten wij ons, omdat we weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En hierom verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Nou, die Epicurus, dat was een filosoof uit de derde eeuw voor Christus, die dat dus beweerde. En wat ik aan het begin ook zei, dat God het allemaal maar op zijn beloop laat. Dat dus niet. God is betrokken. De duivel kan heel veel, er is heel veel kwaad, maar het loopt God niet uit de hand. God ziet het allemaal. En uiteindelijk moet ook die duivel en moeten ook de mensen die jou misschien kwaad hebben aangedaan, verantwoording afleggen aan God. Uiteindelijk is ieder aan God verantwoording schuldig. En zal God recht doen. Als rechter die komt om te oordelen. De levenden en de doden. God is dus niet onrechtvaardig. De duivelen en mensen vaak wel. Maar God is niet onrechtvaardig, God is rechtvaardig. Een troost dus, dat het niet buiten God omgaat. In Romeinen 8 wordt dit ook met een heel mooi, treffend beeld, vind ik, uitgelegd. Het beeld van een zwangerschap. Dat het lijden als de weeën is, waar wij als schepping nu aan te lijden hebben. Het lijden waar wij als mensen, Adam en Eva, doordat we geluisterd hebben naar de slang, de schepping aan onderworpen hebben, aan de zinloosheid. Maar in Romeinen 8 wordt dan verteld dat de schepping verlost wordt door de tweede Adam, door Jezus Christus. En dat wij nu met de geest zuchten en uitzien, al weeënd, zeg maar, uitzien naar de verlossing. Naar de nieuwe geboorte, naar de herschepping. De nieuwe schepping. God laat zijn schepping niet in de steek. En op ontroerende wijze wordt dat in Matteüs 10 verwoord. Het gedeelte dat we gelezen hebben. Ik lees het nog een keer vanaf vers 29. Wat kosten twee musjes? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. God kent zelfs de musjes. Die wij als mensen misschien waardeloos vinden. We horen ze niet eens, we zien ze niet eens. Weer zo'n vogeltje dat rondfladdert en we schieten ze zo neer. Maar God kent ieder musje. Sterker nog, elke haar op ons hoofd heeft God geteld. Dat is natuurlijk een beeld, maar geeft wel aan hoe gedetailleerd God op ons betrokken is. Het is niet dat hij een soort in de algemeenheid. God is heel persoonlijk op ieder van ons betrokken. Tot in detail. En wij snappen allemaal niet hoe. Wij zien maar deze kant van de schepping. God ziet het hele plaatje. Maar we mogen dus wel weten van die hemelse Vader. Die ons niet loslaat. Al worden we heen en weer geslingerd. Al kan het kolken en golven in het leven. In de strijd kunnen we flinke kleerscheuren oplopen. Denk aan Job. Die van alles verloor. Zelfs ziek werd. Zijn familie verloor. En toch liet God hem niet in de steek. Het kwam van de duivel vandaan. Guido de Bret, die dit opgeschreven heeft, wist zelf ook van lijden in het leven. Hij is later terechtgesteld, omdat hij Jezus volgde. En zo zijn er veel christenen in deze wereld die een moeilijk leven hebben omdat ze Jezus volgen. Dat ze nog meer verdrukking hebben als wanneer ze niet Jezus zouden volgen. En toch, als je het aan de christenen vraagt, zeggen ze, wij zouden voor geen goud willen ruilen. Liever met Jezus lijden dan zonder Jezus het leven hebben. En dan zonder Jezus moeten sterven. Dat is het wonderlijke van dit geloof. Wij geloven dat de Vader voor ons zorgt. Maar dat betekent niet dat alles van een leien dakje gaat. Dat betekent dat we weten dat het een leven lang nog strijd is. En dat uiteindelijk, inderdaad, na het lijden, de heerlijkheid en de overwinning volgt. We zien er naar uit, als in Barentsweeën, naar die verlossing in de toekomst die er aankomt. Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Want niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Of zoals we het in Matteüs 10 hoorden. We hoeven niet bang te zijn voor mensen die ons lichaam doden. Denk aan martelaren, christenen die om hun geloof omgebracht zijn. Maar hun ziel kunnen mensen niet doden. Daar zorgt God voor. Onze ziel, ons diepste wezen, onze identiteit is geborgen bij God. We gaan afronden. De kern is, en dat is u hopelijk inmiddels wel duidelijk geworden, wij zijn niet overgelaten aan het noodlot. Wij zijn niet als mensen een noodlottig ongeval. Als dat ergens al zichtbaar is geworden, is dat in het feit dat God zelf in Jezus naar ons toegekomen is. Hij heeft ons dus niet verlaten, maar is in Jezus en door de Heilige Geest zo dicht naar ons toegekomen is. Dat is het grootste bewijs van Gods goede zorg voor ons. En dat is dus ook precies het verschil tussen als je wel christen bent of geen christen bent. Of je nu wel of niet christen bent, we maken allemaal ellende mee in het leven. En ik zei net, een christen misschien nog wel meer, omdat hij ook nog door zijn geloof vervolgd kan worden. En toch is het anders. Omdat wij als gelovigen in die ellende, misschien wel meer ellende dan de ander, niet hopeloos hoeven zijn. Omdat we weten van God die in Jezus in dat lijden is gekomen en die bezig is om een einde te maken aan het lijden en aan het kwaad. Die bezig is om de duivel aan te pakken, om de koninkrijken om te keren en om zijn hemels koninkrijk te laten komen. En dat is het verschil tussen christenen en niet-christenen. Als wij overmand worden door ellende of chaos, hoeven we niet wanhopig of hopeloos te worden. Want we weten dat het Goede Vrijdag geworden is, dat het Pasen geworden is, dat Jezus de dood heeft overwonnen, de duivel heeft verslagen. En zijn opwekking uit de dood is voor ons de grond van de hoop, dat het goed komt met deze wereld. Als God zelfs geboren kan worden uit een maagd, als hij kan opstaan uit de dood, dan is dat een aanwijzing voor ons dat hij ook zijn schepping, die door onze schuld kapot gegaan is, weer heel kan maken. Weer nieuw kan maken. Zijn nieuwe koninkrijk. En daarom, broeders en zusters, zijn we niet wanhopig of hopeloos als het een keer tegen zit. Of als het moeilijk is. Niet om het te bagatelliseren hoe moeilijk het kan zijn. Maar dat we in die ellende, in de diepste smarten mogen weten. Jezus is daar geweest. En hij is bij ons. En zal ons nooit en te nimmer loslaten. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Het leven is geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Gods toorn duurt een ogenblik, zijn liefde een eeuwigheid. Halleluja. Amen. We zingen lied 904, Beveel gerust uw wegen. Het eerste couplet en de laatste drie coupletten. Couplet 1 en dan 3, 4 en 5 van 904, Beveel gerust uw wegen. Laten we danken en bidden. Dat willen we doen, Heer God. Vasthouden aan uw belofte. Want het kan soms zo'n diepe zwarte nacht zijn. Urenlang op Golgotha. Maar ook in ons leven of in het leven van onze geliefden. Een nacht waar geen uitkomst meer lijkt. Waar het lijkt alsof u ons niet meer kent. Wij danken u, God, dat we vanavond opnieuw of misschien wel voor het eerst echt uw belofte mochten horen. Dat u weliswaar toornig kunt zijn, maar dat uw liefde eeuwig is. Daar houden we ons aan vast. En zo bidden we voor elkaar en voor mensen in nood. Want wat is er een lijden en een gebrokenheid waar we zelf de schepping aan onderworpen hebben, doordat we geluisterd hebben en vaak nog steeds luisteren naar de duivel. Wij bidden om uw ontferming, om uw nabijheid, om uw troost als we ziek zijn, als we in rouw zijn om geliefden die ons zijn ontvallen, of als we lijden aan de gebrokenheid van het leven, de gebrokenheid van familierelaties. God, ontferm u. Wij bidden voor wie ziek zijn. We denken aan de heer Jonker, aan de heer Moed en ook anderen die u wel bij name kent in verpleeghuizen of thuis of waar dan ook. Soms zo lang al chronisch ziek. Wat een lijden, God. Ontferm u. Wij denken aan mensen in oorlogsgebieden waar het onrecht maar door lijkt te gaan al jarenlang. Aan verschrikkelijke dingen die mensen in het grote en in het kleine elkaar aandoen. In familieverband, in groepsverband, in volkverband, het ene volk tegen het andere. Wat maken wij uw schepping kapot? Maar we danken u, God, dat we vanavond opnieuw mochten horen dat u het daar niet bij laat zitten. Dat u uw schepping, ondanks ons, niet in de steek laat. Maar dat u als een goede vader blijft zorgen en dat u daar alles voor inzet. Dat u daarom zelf gekomen bent in Jezus. En dat u komt en gekomen bent met uw Heilige Geest. En dat u bezig bent om uw schepping te vernieuwen, om de duivel te verslaan. Om recht te doen. Het onrecht, het kwaad te kijk te zetten. En uw koninkrijk van vrede en recht en vreugde en goedheid te laten overwinnen. Maar wat is het een strijd? Wat gaat het tekeer? Wat kost het veel? God, wij smeken, wij bidden. Laat het niet te lang meer duren. Maar laat uw triomf wereldwijd werkelijkheid worden. In het heelal, dat alle volken zullen buigen. Elke tong het zal belijden, elke knie zich zal buigen. Jezus, u bent Heer. U bent het licht in het duister. De vredevorst. De eerstgeborene uit de dood. De overste van de koningen der aarde. Vanuit deze gebroken schepping, vanuit de nacht van het bestaan, roepen we zo tot u, Heer, ontferm u, wacht niet te lang. Laat uw koninkrijk komen en laat ons niet uit uw hand vallen. Nee, dat doet u niet, dat belooft u. Houd ons vast. En niet alleen ons, maar ook onze geliefden, de mensen hier in Tjuchem, Steendam, Siddeburen, in onze provincie, in ons land en wereldwijd. We bidden u voor de synode van de Protestantse Kerk, die eind van deze week ook zal vergaderen. Geef wijsheid om te dienen zoals u het van ons vraagt. We bidden voor alle kerken, voor alle christenen wereldwijd. Houd ons dicht bij u. Juist ook voor christenen die verdrukt en vervolgd worden. Versterk ze, steun ze en zegen hen. Troost hen met die woorden die we hoorden, dat we niet bang hoeven zijn voor wie het lichaam doden. Maar dat u zorgt als een hemelse vader. Dat u alles weet, dat u zelfs de haren van ons hoofd geteld heeft. Dat we niet uit uw hand vallen. Dat u recht zult doen. En dat u uw koninkrijk zult laten komen. Dank u wel voor de troost. Dat we hier niet toevallig zijn. Dat we niet per ongeluk op deze planeet zijn. Maar dat u een bedoeling met ons heeft. Dat u ons het eeuwige goede leven gunt. weer de verbinding met u, onze Schepper, om het eeuwig goed te hebben. Een einde aan het lijden en aan de strijd. Vreugde en vrede. Dank u wel, God, voor dat evangelie. En we bidden u voor alle mensen die dat evangelie nog niet echt gehoord hebben. Dat ze het ook mogen ontdekken. En wij ook samen met hen ons opnieuw mogen verwonderen. En dankbaar mogen leven in aanbidding van u, onze hemelse Vader. Want u bent een goede, goede Vader. We danken u, we prijzen u. En we bidden dat u van ons vergeeft wat niet goed was. We bidden dat u ons nabij bent als we het moeilijk hebben. En we danken u als we het goed hebben, dat u ons op zoveel manieren zegent. Geef dat de zegeningen ons niet bij u vandaan brengen, maar dat we juist dan ook in dankbaarheid dicht bij u leven. Om zo in zorgen en in vreugde, in moeilijke tijden en in mooie tijden, u te mogen eren en danken. Als onze Schepper en onze Hemelse Vader. Zo zijn we ook een moment stil. Om met onze gedachten en gebeden bij u te zijn. In het besef van uw tegenwoordigheid. Heilig onze gebeden in de naam van Jezus, die ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. God laat ons niet in de steek. Dat mogen we belijden in ons slotlied 340b. Ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarvoor krijgt u nog gelegenheid om een gave te geven in de collecte, zodat de verkondiging van Gods goedheid ook hier in Tjuchem door kan gaan. En daarna zingen we dus 340b, Ik geloof in God de Vader. Ontvang daartoe God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader zij met u door de Heilige Geest. Amen.